Zo, een goedemorgen, broeders en zusters. Fijn om hier weer te zijn. Kunt u me alle goed verstaan, ook in de achterste gelederen. Ja, mooi. Ik mag u vandaag vertellen van de God die groot is en liefde is. En ik mag u er vandaag bij bepalen hopelijk dat in het tonen van zijn liefde God zijn grootheid bewijst. En dan niet met 98% zekerheid, maar met meer dan dat. En dat kun je zelf meteen de vraag stellen, hoe toont God dan zijn liefde waarmee hij zijn grootheid bewijst? En er zijn natuurlijk verschillende manieren om daarna te kijken. Een van de eerste manieren is om te kijken naar de details van de lijdensweg. Dus zo is het natuurlijk buitengewoon bijzonder dat details als dat Jezus wijn vermengd krijgt met gal of wat dat dan ook maar geweest is. Of details als dat zijn kleren verdeeld worden door het lot. Of wat dacht u van zelfs een uitspraak aan het kruis? Mijn God, waarom hebt u mij verlaten? Of dat zelfs, hoe je dat als mens doet, dat is natuurlijk onmogelijk, dat zijn benen niet gebroken worden. Hoe kun je daar nou invloed op hebben? Dat al dit soort details, maar wel heftige details van de lijdensweg, dat die zo lang van tevoren, dat we die vinden in bekende psalmen als psalm 69... Psalm 22 en ga zo maar door. Dat zijn dingen waarmee je alleen al daarmee zou ik al gelukkig zijn, waarmee God laat zien dat hij zijn liefde toont en daarmee zijn grootheid bewijst. Maar het woord van God is zelfs nog veel rijker dan dat. En ik wil u vandaag bovenop de psalmen, die natuurlijk christocentrisch zijn, wil ik u nog bepalen bij een ander detail uit de lijdensweg. En dat andere detail is ook een heel belangrijk detail. En ook daarvan hoop ik u te laten zien dat God daarmee zijn grootheid toont. En de vraag is relatief simpel. Waarom stierf Jezus op Golgotha? Waarom? Waarom is dat bijzonder? Waarom maakt mij dat blij? Waarom, als ik dat op me in laat werken, wordt God voor mij groter? Nou, daarvoor neem ik u eerst mee, want ik ben met een heel aantal van u, mag ik op vakantie gaan, eens in zoveel tijd. En ik weet niet of u, heb ik ook een term geleerd, toen we een tijd geleden op allerlei plekken kampeerden. Blijkbaar heb je namelijk naast tenten, heb je ook zoiets als een chique tent, een grotere tent, en die noem je dan een tarp. Ik weet niet of u zich dat nog kan herinneren. Dus in Schoonlo ging het volgens mij redelijk goed. Maar in Leemle kwam er een Walter kwam binnen met grote zakken tent. En iedereen had zich daar zo mooi geïnstalleerd. En toen begon Walter daar te bouwen. Want Walter bouwt, dat is wat hij doet. En dat doet hij ook goed. Dus die ging daar aan de slag met die tarp. En er begon zo'n gestalte, begonnen zo te ontstaan daar in het midden van die plek, waar iedereen op uitkeek. Dus ook echt in het midden. En toen had hij ook nog besloten om de achterwand in de tarp te zetten. Dat leidde tot verbolgenheid van broeder Erwin. Dus die kwam erop af en ging een soort gesprek vond er plaats en de achterwand ging weg. En nou ja, na die eerste strubbelingen stond er ineens een tarp. En toen ging je daarop uitkijken en toen gingen we met elkaar nadenken, wat doe je eigenlijk met zo'n tarp? Wat doe je eigenlijk als je met z'n allen centraal in het midden op iets uitkijkt met een tent boven je? Wat ga je dan doen? En het vreemde is dat iedereen in het begin zat vooral te kijken vanuit zijn voortent. En na een tijdje ging iemand er een keer zitten, werd er een keer een stoel neergezet, werden er drie stoelen neergezet, werd er een keer een tafel neergezet. Ja, we hadden een keer een pan soep, werd iedere keer neergezet, werd er ineens gegeten, werd er ineens gebeden voor het eten. Ja, nam iemand een keer een gitaar erin mee, werd er ineens gitaar gespeeld. Er waren ineens heel veel instrumenten, werd er ineens heel veel muziek gemaakt. Zat iemand er een keer doorheen, werd daar uitgehaald en werd gepraat over de dingen die belangrijk zijn in het leven. En zo werd die tarp langzaam van de eerste strubbelingen, werd een soort centrale plek waar je naartoe ging en op uitkeek en werd een belangrijke plek. En het bijzondere was dat we natuurlijk in het Oude Testament kennen we ook zo'n ontmoetingsplek, zo'n tent van ontmoeting. Maar de vraag is eigenlijk, als die tent van ontmoeting in het Oude Testament zo bijzonder was en je ging daar naartoe voor alle belangrijke zaken, de belangrijke offers, de belangrijke posities onder de wet, ja, dan ging je naar die tabernakel en daar ging je de bijzondere dingen doen. Waarom is het dan nodig dat buiten die plek, niet alleen buiten het heilige de heilige, buiten het heilige, buiten de voorhof, buiten waar de levieten woonden, buiten waar het volk woonde, maar zelfs daar buiten nog, waarom is het dan nodig dat helemaal daar buiten Jezus sterft? Want als dat offer wat zo belangrijk is, dan zou je toch veel meer verwachten dat dat centraal zit in die belangrijkste tent, in die tent van ontmoeting. Maar waarom? Nou, daar wil ik u vandaag bij bepalen. Dan gaan we eerst uiteraard wat teksten lezen in het Oude Testament om dit te duiden. En dan mag ik u hiermee koppelen in het Nieuwe Testament. Daarvoor mag u eerst mee naar Exodus hoofdstuk 32, vanaf het eerste vers. Dan zitten we in het boek Exodus en we zijn in de woestijn en daarbij krijgt Mozes voor de eerste keer de wet en wordt het geloof van het volk op de proef gesteld en ze slagen niet. Vanaf het eerste vers. Toen het volk zag dat het lang duurde voor Mozes van de berg afdaalde, waar hij dus de wet kreeg, kwam het volk bijeen bij Aaron en zij zeiden tegen hem, sta op. Maak voor ons goden die voor ons uitgaan, want die Mozes, de man die ons uit het land Egypte geleid heeft, ja, we weten niet wat er met hem is gebeurd. En Aaron zei tegen hen, ruk de gouden ringen die uw vrouwen, uw zonen en uw dochters in hun oren hebben af en breng ze bij mij. Toen rukte heel het volk de gouden ringen die ze in hun oren hadden af en ze brachten ze bij Aaron. Hij nam ze van hen aan, hij bewerkte ze met een graveerstift en maakte er een gegoten kalf van. Toen zeiden zij, dit zijn uw goden Israël, die u uit het land Egypte geleid hebben. Toen Aaron dat zag, bouwde hij er een altaar voor. En Aaron kondigde aan, morgen is er een feest voor de Heere. Dus door de het ongeloof dat Mozes terug zal komen, die is natuurlijk lang weg. In de plaats daarvan laten ze hun eigen God bouwen. En nog sterker dan dat, ze roepen ook hun eigen feest uit voor de Heer. En ze bouwen zelfs een altaar. Nou, u kunt zich voorstellen dat dit niet kan. En God heeft dan een bijzondere reactie op het feit, want dit is echt een heftige gebeurtenis in de geschiedenis, ik zal dadelijk benoemen waarom. Maar er komt een reactie van God. En dat vinden we in vers 19 van hetzelfde hoofdstuk. Exodus 32, vers 19. En het gebeurde toen hij, dat is Mozes, dus die krijgt dus een bericht van God, dat dit aan de hand is in het kamp, in de legerplaats. En die krijgt een bericht van God, van ja, dit kan niet. En Mozes daalt af. En het gebeurde toen hij in de nabijheid van het kamp kwam, en het kalf en de rijdansen zag, let wel, er waren dus rijdansen om dat kalf heen, dat Mozes in woede ontstak, hij wierp de tafelen uit zijn handen en sloeg ze onderaan de berg in stukken. En hij nam het kalf dat zij gemaakt hadden, verbrandde het in vuur, vermaalde het totdat het tot stof verpulverd was, strooide dat uit op het wateroppervlak, en was me nooit opgevallen, en liet het de Israëlieten drinken. Dus al die sieraden die zijn afgerukt, bewerkt met een graveerstift, die worden verpulverd op het water en die mag je als straf gaan drinken voor je overtreding. Maar dat leidt tot iets anders, namelijk vers 26. Dan Mozes komt de berg af en die doet dan iets bijzonders, wat te maken heeft met de legerplaats, met het kamp. Vanaf vers 26 staat er dan, ging Mozes bij de ingang van het kamp staan. En die zegt dan, wie bij de Heere hoort, moet bij mij komen. Nou, op zich is dit een apart iets is. Apart iets, want wie bij de Heere hoort, het antwoord op die vraag is natuurlijk relatief simpel. Dat zijn de eerstgeborenen. De eerstgeborenen zijn apart gesteld voor de Heere. Dat was altijd zo. Je zou, als je volgens het Oude Testament leest, als iemand roept wie bij de Heere hoort, komt bij mij. Ja, dan verwacht je dat alle eerstgeborenen gewoon naar hem toe gaan en dingen gaan doen. Maar dat gebeurt helemaal niet. Dus dan staat er, wie bij de Heere hoort, moet bij me komen. En toen verzamelden al de levieten zich bij hem. Hé, dat is bijzonder. Want dat wat eerst apart was gezet, de eerstgeborenen, en dat is ook wat het boek Numeri beschrijft, Numeri 4, dat het de bijzondere plek van de eerstgeborenen is onder de wet overgegaan naar de levieten. En het zijn dus vanaf dat moment de levieten die een bijzondere positie hebben onder de wet. Eerstgeborenen is dan een onderwerp voor een andere studie. Hij zei tegen hen, zo zegt de Heere, de God van Israël, iedereen moet zijn zwaard aan zijn heup doen, het kamp van poort tot poort doorgaan en ieder moet zijn broeder doden, ieder zijn vriend en ieder zijn naaste. En de levieten deden overeenkomstig het woord van Mozes en er vielen op die dag van het volk ongeveer 3000 man. Nou, bijzondere gebeurtenis, er gaan veel mensen dood, maar waar het hier om gaat is de wet wordt gegeven, er vindt een overtreding plaats en er vindt een zonde plaats binnen de legerplaats, binnen het kamp. En dat is dusdanig erg dat God zelfs in Exodus 33 zegt, maar ik zal zelf niet in uw midden meetrekken, omdat u een halsstarrig volk bent en ik u anders onderweg zou vernietigen. Dusdanig erg is deze overtreding. In die legerplaats zegt God, ja, ik kan niet met jullie meegaan, want dan zou ik jullie vernietigen. En vanaf dat moment is het niet zo dat iedereen bij elkaar is, maar vanaf dat moment, en eigenlijk vanaf dat moment, is er sprake van afstand. Dus we noemen het wel de tent van ontmoeting. En dat klopt ook wel, want op bepaalde momenten vindt er wel ontmoeting plaats. Maar die hele tabernakel staat vanaf dat moment in het teken van afstand. En ook als ik u een plaatje zou laten zien van de tabernakel. Het is prachtig hoe God dat geplaatst heeft. Maar dan heb je precies in het midden heb je de tabernakel. Waar natuurlijk de priesters mochten dienen. De zonen van Aaron. Allemaal levieten natuurlijk. De hoge priester. Dan had je die geslachten van de levieten eromheen. Dus Merari is een bekend geslacht. De Kehatieten, die levieten hebben allemaal een aparte functie. En die mogen dus rond die tabernakel staan. En dan heb je weer om die levieten heen, die dus die aparte positie hebben. Daar mogen dan de 12 stammen wonen. Maar dat mogen ze uiteraard niet zelf kiezen. Nee, je hebt er 3 in het noorden, 3 in het oosten, 3 in het zuiden en 3 in het westen. En het is uiteraard niet voor niks dat de stam Juda het mag leiden vanuit het oosten. En waarschijnlijk is dat een heenwijzing naar alles wat er dan mag gebeuren. Maar let wel, tabernakel, dan de levieten, dan het volk en dan nog iets daarbuiten. Want let wel, je mag dan misschien als volk vrij ver van die tabernakel afwonen, maar je moest aan een hele rits van eisen voldoen, wilde je überhaupt in dat kamp mogen zijn. Bladert u maar eens mee naar Numeri hoofdstuk 5. Vanaf het eerste vers, daar lezen we, ja, waar moest je nou allemaal aan voldoen om überhaupt in dat kamp te mogen zijn? Nou, Numeri 5 vanaf het eerste vers. De Heere sprak tot Mozes, gebied de Israëlieten dat zij elke melaats en ieder die een vloeiing heeft en ieder die onrein is vanwege een dode uit het kamp wegsturen. Van man tot vrouw moet u wegsturen, u moet hen wegsturen tot buiten het kamp, zodat zij hun eigen kampen, waar ik in hun midden woon, niet verontreinigen. En de Israëlieten deden zij stuurden hen weg tot buiten het kamp, zoals de Heer gesproken had. Oftewel, en ik kan u nog meer teksten oplezen, Als er sprake was van melaatsheid, was je niet welkom in het kamp. Als iemand een vloeiing had, was je niet welkom in het kamp. Was je onrein vanwege in contact komen met een dode, was je niet welkom in het kamp. Had je gevloekt, was je niet welkom in het kamp. Mocht iemand gestenigd worden, zien we later ook bij Stefanus, ja, dat gebeurde niet in de legerplaats, dat gebeurde buiten het kamp. Deuteronomium heeft nog een omschrijving. Een onrein iets wat 's nachts per ongeluk is gebeurd. Ik bedoel, daar heb je een schriftgeleerde voor nodig om te weten wat dat precies is. Buiten het kamp. Op het gebied van andere details. Al die dingen moest jij zijn buiten het kamp. Dus ik had het vanochtend nog met Afke in de auto erover. Ik zei, ja, hoe moet dat geweest zijn? Dus je hebt een tabernakel, je hebt levieten, je hebt het volk. En dan heb je een hele lijst van eisen. En als je daar niet aan voldoet, dan leef je, ben je soort van buiten die legerplaats, buiten het kamp. Maar waar je wil zijn is waarschijnlijk in het kamp. Maar daarbuiten is een soort, dus niet een niemandsland, want ik neem aan, dit zijn gebeurtenissen die regelmatig voorkomen. Dus daar hebben mensen gelopen, gewandeld, misschien waren er hutjes. Maar het was niet per se een plek waar je wilde zijn, zeg maar. En hoe bijzonder is dan dat die tabernakel helemaal in het midden, daar werden natuurlijk bijna alle offers gebracht. Want daar dienden de priesters. Daar diende de hoge priester. En dan is het toch wel frappant dat er één offer is bij een onopzettelijke overtreding, waarbij je in de wet natuurlijk zelden tot nooit een offer vindt voor een opzettelijke overtreding. Het is allemaal uit onwetendheid. Maar er is één offer, het zondoffer, waarbij als er een onopzettelijke overtreding plaatsvindt, dat die dan niet in de legerplaats, in de tabernakel gedaan moet worden, maar dan moet die gebracht worden naar een plek buiten de legerplaats. En op die plek moet er een stortplaats zijn en moet met hout en vuur, moet dat dier, bijvoorbeeld die stier, die mag ook niet gegeten worden, wat met alle andere offers vaak wel het geval is, want daar leefden de priesters immers van. Dus er is dan één offer, ja, dan mocht je hem niet eten. En er mocht niet zoveel mee gebeuren. En die moest ook nog eens op een plek gebracht worden waar je alle andere offers niet deed. En dan moest je hem buiten de legerplaats brengen. En daar te midden van alle mensen en activiteiten die eigenlijk volgens de wet hoorden bij dingen die niet rein zijn, daar moest dat ene offer gebracht worden. En die mocht ook nog eens niet gegeten worden. Dat is toch wel apart in die hele lijst. Want je wilde eigenlijk helemaal niet buiten de legerkamp zijn. Maar er was wel één offer waarbij dat wel het geval was. Nou, wat heeft dit nou te maken met het onderwerp van vanochtend? Nou, daarvoor mag u mee naar Hebreeën, hoofdstuk 13. Het laatste hoofdstuk van de Hebreeënbrief. Niet de laatste verse. Maar daarin gaat het over dit onderwerp. En dat gedeelte begint erg bemoedigend. Want daar staat, Jezus Christus is gisteren en heden dezelfde tot in eeuwigheid. In het Grieks staat daar het meervoud voor eeuwen. En dan staat Jezus Christus dezelfde in alle eeuwigheden. Nou, dat lijkt me een geruststellende gedachte voordat we deze materie induiken. En hier waarschuwt de schrijver van deze brief ons voor het volgende, vers 9. Laat u niet meeslepen door veelsoortige en vreemde leringen, want het is goed dat het hart gesterkt wordt door genade, niet door voedsel. Zij die het daarin zochten, hebben daar geen baat bij gevonden. Nou, deze discussie over voedsel vinden we in andere brieven van Paulus regelmatig terug. Over mogen ik dit wel eten of dit niet, en dan het offervlees van die, en mag ik dat wel eten? Dus dat is een heel groot onderwerp in die tijd. En de brief begint ermee, Jezus Christus is altijd dezelfde, en we gaan dit niet hebben over wel en niet eten, daar gaat het niet om in dit gedeelte. En dan vers 10. Wij hebben een altaar,
waarvan zij die in de tabernakel dienen niet bevoegd zijn te eten. Nou, hier staat voor altaar een hoofdletter. Daar ben ik het zelf niet mee eens en ik zal u uitleggen waarom. Ik bedoel, in de bronteksten bestaan helemaal geen hoofdletters. Dus het is niet zo dat er toevallig een hoofdletter in de brontekst stond of de gekozen brontekst en dat die hier dus wel of niet staat. Ik bedoel, zo kun je dat gewoon niet benoemen. Dus dit is een interpretatie die op zich helemaal niet gek is, want er is wel degelijk nu een hoge priester boven die wel degelijk een bepaald altaar heeft. Dus ik zeg niet dat er geen enkel altaar is die je met een hoofdletter zou kunnen schrijven. Ik zeg alleen niet dat het in het gedeelte om dat altaar gaat. Want over welk altaar gaat het? Nou, het gaat over een altaar waarbij blijkbaar soms mensen die daarvoor bevoegd waren, de priesters, de hoge priesters, er niet van mochten eten. Nou ja, dat is precies wat we net gelezen hebben. Er is een offer bij een altaar waarvan zij die er bevoegd bij zijn, er niet van mogen eten. En de brief zegt dan ook daarna, want van de dieren waarvan het bloed als verzoening voor de zonde door de hoge priester het heiligdom werd binnengedragen, werden de lichamen buiten de legerplaats verbrand. Dus er is een altaar waarvan zij niet mogen eten. En dat klopt ook, want er zijn dieren waarbij bij dat offer, ja, mocht het niet in de tabernakel zijn, mochten ze niet eten, maar moest het buiten de legerplaats verbrand worden. En dan kopt de schrijver het punt, die maakt het zo duidelijk in vers 12. Ja, en daarom heeft ook Jezus, om door zijn eigen bloed het volk te heiligen, buiten de poort geleden. Ja, hoe makkelijk wil je het hebben uit deze brief? Er was één offer. Welk offer? Nou, het offer voor de onopzettelijke overtreding. Nou, ik ken zelf in de geschiedenis van de Bijbel geen groter onopzettelijke overtreding dan dat de Joden in onwetendheid, zoals Petrus dat in Handelingen 3 benoemt, dan zegt hij, broeders, ik weet dat u het uit onwetendheid hebt gedaan. Ik ken geen grotere onopzettelijke overtreding dan dat de Joden daar in onwetendheid de Zoon van God aan het kruis hebben gehangen. Ja, en hoe mooi is de vervulling om dan de onopzettelijke overtreding, ja, dat, en moet je voorstellen in die tijd, hè? Je kent elk jaar dat zondoffer en je ziet elk jaar dat buiten de legerplaats het zondoffer gebracht wordt. En je denkt, oh ja, dat gaat over het zondoffer. Oh ja, dat mogen we niet eten. Oh ja, oh ja, oh ja. En de rest gebeurt in de tabernakel. En dan zie je ineens iemand aankomen waarvan jij zelf niet denkt dat het de Zoon van God is. En die wordt dan zonder natuurlijk dat zijn vlees gegeten wordt, wordt die ineens buiten de legerplaats met hout wordt een offer gebracht. Die zullen wel gedacht hebben, hey, dit lijkt wel heel erg veel op het zondoffer. Maar het is pas de Hebreeënbrief die het benoemt. Maar vervolgens is natuurlijk de vraag, ja maar, en nu? Nou, zeg vers 13, want dan krijg je natuurlijk een keus. Want je denkt, ja, je kunt of naar de tabernakel gaan, maar blijkbaar is er ook een plek buiten. En dus zegt de schrijver, ja, laten we dan naar hem uitgaan buiten de legerplaats. Oké, okay, ja, tuurlijk, want we willen bij Christus zijn. Want die heeft dat allemaal vervuld. Maar zegt hij er iets negatiefs bij? Ja, prima als je daar naartoe gaat en ik roep je ertoe op om te doen. Maar let wel, als je naar buiten gaat, ga je wel zijn smaad dragen. Het is geen mooie plek. Maar waarom zou je dan naar buiten gaan? Nou, zegt vers 14, die zegt, ja, luister, het hele Jeruzalem met de hele tabernakel, met de hele offerdienst, dat is helemaal niet waar we naar uitkijken. Dan zegt vers 14, wij hebben hier helemaal geen blijvende stad, maar wij zoeken de toekomstige. Al die offers, ja, die waren natuurlijk een beeld van iets. Ja, een beeld waar dan van, zegt Hebreeën. Die hele wet toont de onvolmaaktheid aan. Ja, en wat doet die onvolmaaktheid dan met je als je merkt, oh, dit toont gewoon onze zwakte aan. Nou ja, die schuift het terzijde en die doet maar één ding. Die brengt een hoop in je, zegt Hebreeën dan, om tot God te naderen. Nou, de mens geworden Zoon van God was daar op aarde. En die wordt nog eens geofferd buiten de legerplaats. Ja, als je dan moet kiezen tussen datgene wat zijn functie vervuld heeft, namelijk dat we tot God naderen, die hele offerdienst met alle wetten en verplichtingen en religie die daarin zat, of je denkt, ja, maar ik ga naar buiten. naar die lege plaats, naar hem, met wel als nadeel dat je ze smaad mag dragen. Maar waarom dan? Nou, ja, maar al die offers, al die verplichtingen, al dat. Nee, zegt de schrijver, laten we dan altijd door hem, die offers gaan we niet meer doen, maar laten we dan altijd door hem een lofoffer brengen. Namelijk de vrucht van lippen die zijn naam belijden. Oké, dat was, ik heb het tot nu toe, op twee manieren proberen aan te tonen dat God zijn liefde toont en daarmee zijn grootheid bewijst. Doordat de psalmen spreken van de lijdensweg en doordat Jezus de vervulling is van het zondoffer. Maar ik heb u expres heb ik iets niet gelezen uit Exodus 33. En daar mag u naar terug. 33 vers 7. Want God zou God niet zijn als er nog een grotere laag is in dit verhaal. Want let wel, er zijn in ieder geval drie verschillende tenten van de ontmoeting. En ik heb u tot nu toe maar verteld over één, namelijk de tabernakel. Maar het bijzondere is dat die tent van ontmoeting helemaal niet de eerste is. Lees maar eens in vers 7. Dat is dus nadat deze geschiedenis van het gouden kalf, en dan heb je echt een curieuze geschiedenis waarin staat, vers 7, en Mozes nam de tent. Nou, als u mij kan vertellen welke tent dat is, geen idee, maar het bepaalde lidwoord wordt gebruikt. Dus blijkbaar was hij verondersteld. Er was daar een tent, die had Mozes. En Mozes nam de tent en zette die voor zichzelf, buiten het kamp op. Een eind van het kamp vandaan. Ik zie geen instructie, ik zie niks. Maar blijkbaar neemt Mozes een tent en die zet hij buiten het kamp op. Oh, en hij noemt hem ook nog de tent van ontmoeting. Oh. Zo gebeurde het dat ieder die de Heere zocht naar de tent van ontmoeting moest gaan. Die zich buiten het kamp begaf. Huh? Oh, maar dat ken ik helemaal niet van het tabernakel. Weet je wel, afstand, priesters, levieten, hoge priester. Nee, ieder die wilde mocht er naartoe. Telkens als Mozes naar de tent ging, gebeurde het dat heel het volk opstond. En dat ieder bij de ingang van zijn tent ging staan. En dat zij Mozes nakeken tot hij de tent was binnengegaan. Zodra Mozes de tent binnenging, gebeurde het dat de wolkkolom neerdaalde en bij de ingang van de tent bleef staan en dat de Heere met Mozes sprak. En zodra heel het volk de wolkkolom zag staan bij de ingang van de tent, stond heel het volk op en boog zich neer, ieder in de opening van zijn tent. De Heere sprak tot Mozes van aangezicht tot aangezicht. Zoals een man met zijn vriend spreekt. Daarna keerde hij terug naar het kamp. En het is dan wel frappant dat iemand genaamd Jozua nooit uit die tent gaat. Alsof er al een Jozua in de tent van ontmoeting zat die er nooit uitkwam. Maar nogmaals, dit vindt plaats voordat de tabernakel gemaakt wordt. En hoe groot is God dan? En alsof Mozes het al wist. Dat hij dacht, ja, ik weet dat er een tabernakel aankomt. Ik weet dat er heel veel afstand gaat zijn. Ik weet dat dat wellicht een functie heeft, want daardoor naderen we tot God. Dit gaat niet volmaakt zijn. En alsof hij daar die berg afgelopen is, stenen tafelen kapot heeft gegooid. De 3000 mannen zijn gedood. God heeft gezegd dat hij niet met hen mee kon trekken, anders zou hij ze vernietigen. En Mozes pakt de tent. En die zet hem buiten de legerplaats. Ja, en in die tent, nee, ieder die de Heere zocht mocht erheen. Daar was helemaal geen afstand. En Mozes sprak er zelfs van aangezicht tot aangezicht met God. En er is al een Jozua die daarin blijft en er nooit meer uit zal gaan. Het is, dat merk je continu in de Bijbel, of het nou gaat om Melchizedek, of het gaat om welk onderwerp dan ook, wat er zal gebeuren, wordt altijd al voorzegd. En ik denk zelf dat het een knipoog is naar die derde tent van ontmoeting die ik u nog helemaal niet genoemd heb, maar die we in Openbaringen 21 vinden. Openbaringen Want daar wordt niet gesproken over een tent met afstand. En dan staat dan in vers 3, we zijn heel erg ver in de helsgeschiedenis. En ik hoorde een luide stem uit de hemel zeggen, zie, de tent van God is bij de mensen en hij zal bij hen wonen. En zij zullen zijn volk zijn. En God zelf zal bij hen zijn en hun God zijn. En God zal alle tranen van hun ogen afwissen. En de dood zal er niet meer zijn. Ook geen rouw, jammerklacht of moeite zal er meer zijn. Want de eerste dingen zijn voorbij gegaan. Ik heb heel sterk de neiging om te zeggen, alsof Mozes al wist, ja, maar deze tent met al zijn afstand, ja, dat gaat niet de ware vervulling zijn van de tent van ontmoeting. Waarom zou dat de naam überhaupt hebben van de tent van ontmoeting? Ontmoeting is toch dat iedereen er naartoe kan. En dat er geen tranen meer zullen zijn. En dat je met elkaar zal zijn. En alsof Mozes dacht, weet je wat, ik weet dat dit ooit zal gebeuren. En ik zet alvast de tent van ontmoeting neer. Geen instructie voor gehad, wordt nergens benoemd. Alsof hij alvast voordat die tabernakel er komt een heenwijzing geeft naar wat er daarna zal gebeuren. En om dan te eindigen zal ik kort nog voorlezen wat ik laatst bij een bijeenkomst gelezen heb waarbij God zijn liefde toont en zijn grootheid bewijst. Namelijk dat hierin is de liefde van God aan ons geopenbaard. Dat God zijn enige geboren zoon in de wereld gezonden heeft, opdat wij zouden leven door hem. Hierin is de liefde, niet dat wij God lief gehad hebben, maar dat hij ons heeft lief gehad. En zijn zoon zond als verzoening voor onze zonden. Het eerste vers geeft ons het doel van Gods liefde, dat wij mogen leven door hem. Het tweede vers geeft ons ook aan hoe. Namelijk doordat God zijn zoon zond voor onze zonden, namelijk te sterven op het kruis en op te staan. Maar het laatste vers geeft nog iets anders bijzonders aan. Het is niet dat wij God lief gehad hebben, maar hij heeft ons lief gehad. En dat brengt ons bij zijn grootheid. Al ver voordat wij überhaupt bestonden, begon het liefhebben van God al. En dat hij zijn zoon stuurde was al ver van tevoren bekend. En het hele Oude Testament spreekt al in details van de komst van de zoon en de lijdensweg die hij zou afleggen. Zelfs tot in het kleinste detail wat hij aan het kruis zou zeggen. Mijn God, waarom hebt u mij verlaten? En omdat God de zoon verlaten heeft, hoeven wij nooit meer van God verlaten te zijn. En dat was geen toeval, maar dat zat in het plan van de God die groot is en liefde is. Mag ik met u afsluiten? Vader in de hemel, dank u wel dat we zo vanochtend het woord mochten openen en mochten nadenken hoe u uw liefde toont en uw grootheid bewijst. En wat hebt u uw liefde getoond en wat toont u uw liefde en wat zal u nog uw liefde tonen? En wat een bewijs dat we zo in het woord mogen graven en continu bepaald mogen worden met hoe groot uw plan is, hoe rijk uw plan is, maar dat in alles ook uw liefde zichtbaar is. En wat een voorrecht dat we daaruit mogen leven, dat we daarvan mogen genieten, dat we mogen wandelen in dat plan. En daar mogen we u de eer voor geven en daar mogen we u enorm dankbaar voor zijn. Dat bidden we uit genade. Amen. Als slotlied mogen we zingen over dat hij er zal zijn. En ik zie al een muzikant opstaan, dat is mooi. En ik ben alleen het nummer kwijt van ik zal er zijn, weet jij niet? Wat een snelle technische dienst. Dus dan zingen we als tot slot 770 onder begeleiding van deze pianist.